Gemeente, met Gods hulp willen we u vanmiddag Gods woord bedienen uit 2 Korinthe 7, het tiende vers. 2 Korinthe 7, vers 10. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Tweeërlei droefheid in Korinthe. Tweeërlei droefheid in Korinthe. Verschil in oorsprong. Het is een droefheid naar God en het is een droefheid der wereld. Verschil in openbaring, dus hoe dat naar buiten komt, hoe dat duidelijk wordt. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering. De droefheid der wereld werkt ook iets, werkt de dood. En verschil in uiteinde. Die droefheid naar God die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En de droefheid der wereld werkt de dood. Dat is uiteindelijk het uiteinde. Dus tweeërlei droefheid in Korinthe. Twee soorten droefheid. Tweeërlei droefheid in Korinthe. Verschil in oorsprong. Verschil in openbaring. En verschil in uiteinde. Dit zijn woorden uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe. Korinthe ligt helemaal in het zuiden van Griekenland. Korinthe is een havenstad. Korinthe was ook een zeer goddeloze stad. Maar de Heere bracht Paulus er rond het jaar 50, want we lezen in Handelingen 18, na deze scheidde Paulus van Athene en hij kwam te Korinthe. Daar werd een gemeente gesticht. Naar Gods welbehagen, want de Heere had veel volk in deze stad. En zo mocht er ook in Korinthe een gemeente ontstaan. Anderhalf jaar is de apostel er geweest. En toen is hij ook weer verder getrokken. Maar na het vertrek van de apostel gaat het niet zo goed in de gemeente van Korinthe. Er komen partijschappen, oneenigheid, ruzie. De een zegt, ik ben van Paulus, een volgende, ik van Apollos, ik van Cephas, en een vierde zegt, en ik van Christus. En dan zegt Paulus, wie is dan Paulus en wie is Apollos anders dan dienaars door welke gij geloofd hebt? Wij zijn maar dienaren, wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Er is ook wanorde in de gemeente. Het verschil tussen kerk en wereld is nauwelijks meer te zien. Men handhaaft ook niet de kerkelijke tucht tegen een overtreder in de gemeente. Daar schrijft Paulus hier in deze brief al over. Daar is dwaling als je denkt aan dat Griekse denken, dat gnostische denken. Neem alleen maar 1 Korinthe 15, dat lange hoofdstuk over de opstanding der doden. Dat was natuurlijk de achtergrond. Vanuit de achtergrond is dat geschreven. Dat men niet geloofde in de lichamelijke opstanding van de doden, dat Griekse denken. Dat apostelschap van Paulus stond ter discussie in Korinthe. Is Paulus wel een echte apostel? Het heeft Paulus beroerd toen hij deze berichten ontving uit Korinthe. Het heeft hem beroerd, het heeft hem ook verdriet gegeven. En gemeente, toen heeft hij de gemeente van Korinthe een bezoek gebracht. We lezen daar verder niet over hoe dat gegaan is, maar dat moet tegengevallen zijn, dat tussenbezoek van de apostel Paulus. En toen heeft Paulus nog een brief geschreven. Dat is de zogenaamde tranenbrief. Dat is niet een brief die in de Bijbel staat, maar we weten uit 2 Korinthe 2 vers 4 dat hij wel geschreven is nog een brief. Want ik heb u lieden uit veel verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven, de zogenaamde tranenbrief. En Titus wordt naar Korinthe gezonden en nu is Paulus, terwijl die in Efeze is, dan brandt zijn hart als het ware om te weten te komen hoe het nu in Korinthe is aangekomen, die brief, die tranenbrief. Hij heeft geen rust. Hoe zal die brief ontvangen zijn? En dan reist hij alvast zijn metgezel Titus tegemoet, vanuit Efeze naar Macedonië. En dan komt hij ergens in Macedonië Titus tegen. En dan brengt Titus goede berichten mee uit Korinthe. Ze hebben dat woord van Paulus in die tranenbrief, waarin hij de gemeente moest bedroeven, ernstig moest vermanen. Ze hebben dat ter harte genomen. Ze zijn tot inkeer gekomen. Ze hebben gebogen onder het apostolische woord. En dan schrijft Paulus vanuit Macedonië de tweede Korinthebrief. En die brief die is veel milder van toon dan de eerste Korinthebrief. Dan is er meer blijdschap, uit een soort opluchting geschreven, vertrouwen. Hij zegt het ook in vers 16, ik verblijd mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben. Want dat vertrouwen, dat was geschaad tijdens dat tussenbezoek. En nu heeft die tranenbrief hem wel bedroefd, die Korintiërs, vers 8. Maar het was een droefheid tot bekering. Ze kwamen tot inkeer en ze hebben de zaken op orde gesteld. En zo komt Paulus tot dat onderwijs over die twee soorten droefheid. Want, zegt hij, u weet het toch wel, Korintiërs, de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. En dan zet hij die twee soorten droefheid tegenover elkaar, gemeente. Eerst de positieve zijde en dan de negatieve zijde. Tot onderwijs, waarschuwing, aansporing, bemoediging. Want de droefheid naar God. Gemeente, dat woordje want, dat geeft eigenlijk de echtheid, de waarheid van de bekering aan. U bent bedroefd geweest, Korintiërs, tot bekering. U bent geweest bedroefd naar God, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Een algemene spreuk moet dat geweest zijn. Een algemeen gezegde, deze woorden. En het zijn voor ons ook bekende woorden. Vol onderwijs. Er zijn maar twee soorten mensen. Mensen die de droefheid naar God kennen en mensen die de droefheid der wereld alleen maar kennen. Leg je hart er eens naast. Jong en oud, het is een boodschap van de Allerhoogste God. Vanuit 2 Korinthe 7 voor ons op reis naar de eeuwigheid. Hoe is het in jouw hart? Hoe is het in uw hart? Hoe is het in ons hart, gemeente? De droefheid naar God, de droefheid. Dat woord droefheid wordt nogal eens gebruikt in het tweede Korinthebrief. Droefheid, dat wil zeggen innerlijke smart, innerlijke pijn, innerlijk leed. Vanavond gaat het over zondag 33 en daar kom je dat woord leedwezen tegen. Leedwezen, lijden, smart. Het gaat hier in die droefheid om de uitgangen van het hart, de verlangens van het hart. En dan zijn er maar twee soorten, zeiden we al. Er is droefheid naar God en er is droefheid van de wereld. Eerst over die droefheid naar God. Dan gaat het over verschil in oorsprong. Droefheid naar God. Dat woordje naar, dat geeft een bepaalde richting aan. Het is een droefheid die op God gericht is. Maar gemeente, het is vanuit het Grieks ook een droefheid, letterlijk overeenkomstig God. De droefheid overeenkomstig God. De kanttekenaar zegt in kanttekening 20, dan gaat het over die droefheid naar God. Een droefheid die van God komt, Gode aangenaam is en de zondaar tot God brengt. Dus een droefheid die van God komt, Gode aangenaam is en de zondaar weer terugbrengt bij God. Afkomstig van God. Gemeente, die droefheid werkt God. Die werkt God vanuit het welbehagen. Zoals wij geboren zijn, hebben we allemaal een koud, een dood, een ongevoelig hart. Een stenen hart. Dat wil zeggen, als het gaat over de kennis van God, wij zijn dood door de misdaden en de zonden. Wij kennen God niet zoals we hem moeten kennen. We hebben daar ook geen behoefte aan. We zijn dood door de misdaden en door de zonden. Zo was dat ook van nature in Korinthe. Die mensen die waren ook dood door de misdaden en de zonden. Gemeente, dat hebben we allemaal uit het paradijs meegekregen. In het paradijs was ons hart geen stenen hart. In het paradijs was ons hart een hart dat gericht was op God, onze Schepper. En we zouden ook met hem in de eeuwige zaligheid blijven leven, om hem te loven en te prijzen, ware het niet dat de zonde daartussen gekomen is, de zondeval. We zijn daarin van God afgevallen. Toen is de verhouding met God verbroken door moedwillige ongehoorzaamheid. En daarom is het nodig dat er een goddelijk begin komt. Dat de Heere zelf die droefheid naar hem in ons hart werkt. De droefheid die van God komt. En in het uur van de wedergeboorte, als God in ons leven komt, werkt hij die droefheid naar hem in ons hart. Dat gebeurt in het uur van de wedergeboorte. Dat gebeurt in het uur van de levendmaking. Als een dode zondaar levend wordt gemaakt. Als het stenen hart wordt weggenomen. En wij een vlezen hart, een nieuw hart krijgen. En daarom bidden we ook. Heere, geeft u ons een nieuw hart. En dan met de woorden van de tekst vanmiddag. Heere, mag ik die droefheid naar u leren kennen. Werk dat in mijn hart. Werk dat in mijn leven. En hoe werkt de Heere dat? Hoe kwamen die mensen in Korinthe tot inkeer? Hoe kwam die gemeente tot inkeer? Doordat de apostel Paulus hen een brief schreef. En dat woord, dat apostolische woord van Paulus, bracht hen tot de droefheid over hun zonde en ze gingen hun leven beteren. En toen bracht die droefheid der zonde, die droefheid naar God tot bekering. God gebruikte daarvoor het woord van de apostel Paulus. En wat gebruikt de Heere dan nu om die droefheid naar hem te werken? Heel eenvoudig. Het woord, de Bijbel. Als dat woord opengaat in Gods huis, in de kerk, dan wil de Heere door zijn geest dat ook verder brengen en schenken in het hart van een jongere of van een oudere die droefheid naar hem. Als dat woord opengaat thuis, als dat woord opengaat ook deze week weer op school, iedere dag gaat de Bijbel open en dan kan en wil de Heer ook uit genade dat woord zegenen en gebruiken om ook mensen te bekeren, om die droefheid naar hem te werken. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je een oog naar binnen. Dan ga je zien dat de zonde zonde wordt. Dan wordt de zonde zonde, zeggen we wel eens. Dan zie je, ik ben een overtreder van Gods wet. Ik heb God misdaan. Ik heb al die geboden van God overtreden. En geen van die geboden gehouden. En ik heb God beledigd. Dan komt er iets van benauwdheid en droefenis. De dichter van Psalm 116 zegt het, hè? Ik vond benauwdheid en droefenis. Niet alleen benauwdheid. Nee, niet alleen angst voor de straf, maar ook droefenis, droefheid. En hoe komt het nu als er droefheid. Wanneer hebben we nu droefheid? Hoe komt het nu dat er droefheid komt? Omdat er iets van de liefde tot de Heere in ons hart wordt gegeven. Want in het uur van de wedergeboorte stort de Heere een druppel van zijn liefde in het hart van een mens. En dan komt er liefde tot de Heere. Dan gaat ons hart, ons leven, gaat naar de Heere uit. Dan wordt het net als dat hert, jongens en meisjes. Uit Psalm 42, dat bekende versje, het hijgend hert. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt ons hart naar God. Ik hoop dat hier kinderen zijn vanmiddag die dat kennen in hun leven. Want daar hoef je niet oud voor te zijn, dat wil de Heere ook in kinderharten werken. In jonge harten van de jongeren die hier vanmiddag onder het woord zijn, dat je daar iets van mag kennen, van die liefde tot de Heere, dat je God niet meer kan missen. Dat er een heimwee komt naar God en tegelijkertijd voel je de afstand. Volwassenen, ouderen, een boodschap vanmiddag of de Heere dit nu ook al in ons leven heeft gegeven. Of is het alles nog zo op afstand? Moeten we eerlijk zeggen, die droefheid naar de wereld, die droefheid van de wereld, dat is nog altijd bij mij zo. Die droefheid naar God, nee, daar ken ik niets van. Oh, hoe moet dat toch als we voor God verschijnen moeten? Dan hebben we dat genadewerk nodig. Die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dan hebben we die waarachtige bekering nodig, zoals ook zondag 33 daarover spreekt. En die droefheid naar God, die van God komt, dat is ook niet zomaar gemeente, dat is een eenmalige zaak. Nee, dat is eigenlijk het hele leven. Kijk, met die drie stukken ellende, verlossing, dankbaarheid, dat is natuurlijk ook zo'n cirkelgang, hè? Ellende, verlossing, dankbaarheid, dat herhaalt zich steeds. En al gaande verdiept dat zich ook in het leven van Gods kinderen. Dan wordt dieper de ellende geleerd en rijk, opdat de rijker die verlossing die geopenbaard mag worden. En dat die dankbaarheid ook inniger er zal mogen zijn. En niet alleen aan het begin van de bekering dus, de droefheid naar God, maar het hele leven lang. Kijk, dan moet je kanttekening 20 eens lezen, dan zie je verschillende voorbeelden. David en Petrus bijvoorbeeld. David, ja. David die kende die droefheid naar God al wel in zijn jonge jaren, maar later moest hij opnieuw tot die droefheid naar God gebracht worden. Want toen was hij in zonde gevallen met Batseba. En toen was weer die vinger van God in zijn leven nodig. En toen is het gebroken in Davids leven. En toen kende hij opnieuw die droefheid naar God. En ook Petrus, een kind des Heren, een discipel geroepen door de Heer Jezus, volg mij. Maar later moest hij weer, je zou zeggen, opnieuw bekeerd worden. Want toen had hij zijn meester verloochend. En zo werd hij opnieuw tot de droefheid naar God gebracht. Gemeente, die droefheid is ook aangenaam voor God. Gode aangenaam. Wat was die droefheid naar God voor Paulus aangenaam? Toen hij hoorde van Titus, ze zijn gevallen hoor, Paulus, onder de brief, onder de tranenbrief. En ze hebben hun leven gebeterd. Ze zijn tot bekering gekomen in Korinthe. Oh, wat was Paulus? Wat was Paulus verblijd? Wat was het Paulus aangenaam? En zo is die droefheid naar God ook voor God aangenaam. Die is God wel gevallig. Want die werkzaamheid van het hart is naar zijn raad zoals God het wil. Het komt voort uit Gods hart. En het wordt uitgewerkt in het mensenhart. Het is Gods eigen werk, gemeente. En het is ook aangenaam voor God, omdat het verbond verbindt aan Gods Zoon. Want in het uur van de wedergeboorte wordt een zondaar afgesneden van Adam en ingeplant in Christus. En daarom is het Goden aangenaam dit werk, omdat het aan Christus verbonden is. Kijk, dat zo'n zondaar dat in het begin van het nieuwe leven nog niet weet, dat is een andere zaak. Maar vanaf het begin van de bekering is er een band met de Heere Jezus Christus. En daarom is het werk Goden aangenaam. Gemeente, we hebben dit zaligmakende werk uit God nodig. Een oorsprong, een begin uit God. Die droefheid naar God, die komt van God en die is aangenaam voor God. En nu die tweede soort droefheid, de droefheid der wereld. Nou, de naam zegt het al, de droefheid van de wereld. Dat is een groot verschil. Dat is een verschil van leven en dood, mensen. Van leven en dood. Want die droefheid naar God, dat is het leven. En die droefheid der wereld, dat is de dood. Waar gaat die droefheid der wereld over? Wat is dat dan? Nou, dat wil zeggen dat dan de verlangens van je hart, de uitgangen van je hart, alleen maar hier beneden blijven. Het gaat over de gezindheid van het hart van wereldse mensen. En de bekommering over wereldse zaken, kanttekening 21. Wereldse mensen, om het verlies van wereldse zaken. En dat is voor alle mensen zo, hè, van nature. Dan zijn we bezig met de dingen van de wereld. Heel druk. Alsof dat het een en al is. Of we hebben zoveel zorgen in deze wereld, we kunnen nergens anders meer aan denken. We zijn eigenlijk alleen maar bezig met hier. En nooit met straks. Niet gericht op God, maar gericht op alles hier beneden. Dus die droefheid, die komt niet van God. Maar die droefheid der wereld, die komt uiteindelijk van beneden, vanuit ons eigen hart van natuur. Het gaat over het hier en nu. Die droefheid van beneden blijft beneden, horizontaal. We blijven bijvoorbeeld verbonden aan onze zonde. Hier in kanttekening 21, als het over die droefheid van de wereld gaat, dan lees je Agab. Nou, jongens en meisjes, koning Agab. Je kent die koning wel uit de tijd van Elia. En toen op een gegeven moment, hè, toen die met die wijngaard van Nabot tot inkeer kwam na de bestraffende woorden van Elia, toen ging die koning in een rouwkleed lopen, hè, in een zak staat er. En hij ging langzaam, je zou zeggen, die koning die kwam tot inkeer. Maar helaas, je leest dat hij gewoon zijn zonde vast bleef houden. Dus dat is de droefheid van de wereld. En Judas, zijn naam wordt hier genoemd bij de droefheid van de wereld. Die man die bleef maar aan zijn geld vastzitten. De geldduivel had hem als het ware helemaal in de macht. En sleepte hem ten verderve. En hij liet zich meeslepen. Willig, gewillig. En Achitofel, die wordt ook nog genoemd. Dat was die wijze raadsman, weet je wel, van koning David, die overliep naar Absalom. Maar die was zo gericht op zijn eigen eer, eigen zaak en eigen roem en wijsheid. Daar had hij alles voor over. En toen hij dat verloor, toen zag hij het leven ook niet meer zitten. Maar hij had niet die droefheid naar God. Hij had een droefheid van de wereld, gemeente. En die is ook niet aangenaam voor God. Want die droefheid van de wereld, die gaat tegen God in. En tegen zijn woord in. En tegen zijn wet in. En tegen zijn wil in. Nou, dat is het verschil in oorsprong. En nu kunnen jullie, jongens en meisjes, wel een antwoord geven. Waar komt die droefheid naar God vandaan? Die komt bij God vandaan. En dan gaat dat ook weer naar God, dat verlangen van het hart. En die droefheid van de wereld, ja, dat komt vanuit ons eigen hart. Dat komt hier van beneden op de aarde. Dat verbindt niet aan de Here. Dat houdt de zonde en de duivel en dat houdt de wereld en ons eigen ik vast. Nou, dat is ons eerste punt. Tweeërlei droefheid, verschil in oorsprong. We gaan nu naar het tweede punt. Dat is verschil in openbaring. Dat betekent, hoe zie je dat nu? Hoe komt dat nu uit? Wat gebeurt er dan? En hoe zie je dat van buiten? De droefheid naar God en de droefheid van de wereld. Er staat hier, de droefheid naar God werkt. Het werkt iets uit. Komt openbaar. En ook bij die droefheid der wereld, dat werkt ook iets uit. Wat komt er uit die droefheid naar God uit? Een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Een onberouwelijke bekering. Bekering. Dan gaat het over die waarachtige bekering. Zondag 33, die vandaag aan de orde is, gaat daar nog veel breedvoeriger op in. Bekering, dat mag je gebruiken voor het moment van de wedergeboorte, dan noemen we dat ook wel eens de bekering. Maar de bekering, dat is eigenlijk het hele leven, het hele proces van bekering. Zo wordt dat in de catechismus ook bedoeld. En zo hier, een onberouwelijke bekering, dat komt uit dus in je leven. Dat Griekse woord, dat wil zeggen verandering van gedachten. En dat innerlijke werk van God, dat wordt zichtbaar in de bekering. En dan moet je in het verband van de tekst eens op vers 11 letten bijvoorbeeld. Want zie, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naarstigheid heeft het in u gewrocht. Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. Oh, dan worden wel 7 woorden genoemd. Naarstigheid. Het heeft naarstigheid gewerkt. Je zag dat er naarstigheid kwam. Wat is naarstigheid? Zorgvuldigheid. Bekommering over de zonde om die te beteren. Kanttekening 22. Dus dan komt er in je hart, als de Heere die droefheid naar God, naar hem werkt, dan komt er in je hart een bekommering over je zonde. Dan wil je je leven gaan beteren. Dat was zo in Korinthe. Ze gingen hun leven beteren. Die overtreder die werd aangepakt daar in Korinthe. En andere dingen werden op orde gebracht. Je zag, er kwam naarstigheid, ijver, een drang tot betering, tot bekering. En is dat zo ook niet als de Heere in het hart en in het leven werkt, gemeente? Komt er dan geen drang tot bekering, tot betering? Dan ga je toch werken? Werken, werken, werken. Om het weer goed te krijgen met God. Heere, heb maar even geduld. Ik zal u wel weer alles teruggeven wat ik kwijt heb gemaakt. En dan gaan we werken. Dit gaan we doen. Nog eens wat meer bidden. Nog eens wat meer in de Bijbel lezen. Nog eens wat ernstiger proberen te leven. En we gaan dat andere eens nalaten. Opruiming houden. Het is allemaal wel goed. Maar de Heere die laat het als het ware. Die laat het als het goed is vastlopen. Want zo kun je niet aangenaam worden voor God. Er moet plaats komen in ons leven voor de Heere Jezus Christus. En zo in die wegen van die naarstigheid gaat de Heere leren dat het doodlopende wegen zijn. En is het nodig dat mij die weg ter ontkoming geopenbaard wordt. Vanuit het woord. Want er is er één gekomen, de Heere Jezus Christus, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Maar wie is hij nu? Ja, verantwoording, zegt Paulus hier. Wat is verantwoording? Ja, het bekennen van de schuld, zegt Calvijn. Hier in Korinthe, het verlangen, het kermen, het ijveren, vers 7. En zo die bekering, die hartelijke belijdenis van de zondige daden, dat buigen onder God, dat is er toch, gemeente. Toeleg je hart er eens naast, is dat nu ook in ons leven? Ik beleed na ernstig overleg mijn boze dan. In het begin van de bekering natuurlijk, maar ook in de dagelijkse bekering, ook na het vallen in de zonde. Bijvoorbeeld David en Petrus, ze zijn opnieuw in de zonde gevallen en ze moesten opnieuw in de schuld komen. En die tranenbron die droogt toch niet op in het leven van Gods kinderen? Onlust, zegt de apostel hier in vers 11. Wat is nu onlust? Nou, dat is bezwaardheid over je zonde, zegt hier de kanttekenaar. O, zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. In die droefheid naar God krijg je last van je zonden. Dan ben je net, jongens en meisjes, jonge mensen, als die Christ, als Christen in stad verderf, die last gaat voelen. En die last die wordt op hem gelegd en dan voelt hij die last van de zonde, waar die andere mensen in stad verderf uiteindelijk geen last van hebben. Het heeft ook iets te maken met kwalijkneming, schrijft de kanttekenaar. Dat betekent, je bent eigenlijk kwaad over je eigen zonde, verontwaardigd, zo was het in Korinthe. Ze hebben die zonde met wortel en tak uitgeroeid. En zo is het ook in de bekering. Dan ga je walgen over de zonde. Ik zal maken dat ze een walging van zichzelf zullen hebben over hun ongerechtigheden en over hun gruwelen. Dat is een belofte. Een belofte van het genadeverbond. Je zult een walging van uzelf hebben. Nee, dat wil niet zeggen dat we dan... Dat wil zeggen, gemeente, dat we dan gaan walgen van onszelf vanwege de zonde. Omdat we tegen God gezondigd hebben. We lezen dat ook wel in zondag 30. Een mishagen aan onszelf vanwege onze zonde. Dat hoort bij de droefheid naar God. Gemeente, de vrees, dat wordt hier ook genoemd. Dat is het ontzag voor God. Is dat er in ons leven, die vrees? Nee, niet die bangheid voor God. In de droefheid naar God, dan word je niet bang voor God. Dan krijg je juist liefde tot de Heer. Maar dan komt er ook wel kinderlijke vrezen. En kinderlijke vrezen, dat wil zeggen ontzag voor de Heer. Eerbied voor de Heer, hoogachting voor de Heer. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijke gevreesd. Dan krijg je ogen, eeuwigheidsogen. Zo wordt dat toch wel eens gezegd. Een mens krijgt eeuwigheidsogen. Wat zijn dat voor ogen? Dat zijn ogen die gaan zien dat de eeuwigheid komt. En als je nu jong bent, 10 jaar of zo, dan denk je, nou, mijn opa is zo en zo oud geworden. En als ik dat er nu eens bijtel, dan heb ik nog wel, misschien nog wel 80 levensjaren voor me. Nou, dan duurt het nog wel heel lang, de eeuwigheid. En iemand van 40, die kan daar ook wel eens over nadenken. En als we ouder worden, ja, dan komt het nog steeds dichterbij. Maar dat wil nog niet zeggen dat je eeuwigheidsogen krijgt. Maar als je nu eeuwigheidsogen krijgt, alvast ben je dan 9 jaar oud. Maar dan voel je, ik ga de Heere ontmoeten. Ik moet ook gaan sterven. En hoe kan ik nu sterven? Hoe kan ik nu God ontmoeten? Je kunt die God niet meer missen. Maar je weet ook niet hoe het goed moet komen met God. Nou, Uit de diepten roep ik tot u. O Heere, wat is een droefheid naar God, hè? Het is geen roepen in het luchtledige. Tot u, o Heere, die heil kunt zenden. Met een mengsel van vrees en van hoop. Verlangen wordt hier genoemd. Dat is een sterke begeerte om de zonde te beteren. Die verloren zoon, die wilde dat het allemaal weer goed kwam met zijn vader. Hij zei, ik zal opstaan. Ik zal tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet waard dat u me nog een plekje geeft. Maar maak me dan maar als één van uw huurlingen. Ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Gemeent, maar het moet goed komen. Dat is duidelijk, want dat is die droefheid naar God. Overeenkomstig God, die God aangenaam is en die de zondaar ook tot God brengt. Ijver. Gemeente, zal er in de bekering geen ijver komen? Ijver. Een brandend verlangen om de zonde met wortel en tak uit te roeien. In Korinthe zegt Paulus, er mag geen samenstemming zijn tussen Christus en Belial. Tussen Christus en de duivel, Korinthe, 2 Korinthe 6, vers 15. Er moet een radicale breuk komen. En dat gebeurt ook, hè? Dan geen wereldse muziek meer en wereldse films en wereldse kleding en wereldse uitstraling en wereldse vrienden en een werelds levenspatroon, dan wordt het allemaal anders. Niet omdat dat dan allemaal moet, maar uit liefde, hè? Want in die droefheid naar God zit iets van de liefde tot God. En als je nu in het gewone leven iemand lief hebt, als je nu van iemand houdt, dan doe je toch alles eraan om zo iemand die je lief hebt niet verdrietig te maken, niet te bedroeven. En als je nu liefde krijgt tot God, dan wil je ook alles doen uit liefde. Ik kan het niet meer, ik wil het niet meer, maar het hoeft ook gelukkig niet meer. En dan wil je het doen uit liefde. En wraak wordt hier genoemd. Wraak over de zonde, ja, over de eigen zonde. En over die zonde die daar in Korinthe was, hè? Die overtreder die gestraft moest worden naar het recht in de kerkelijke tucht. Maar gemeente, nu gaat het ook over de wraak, over de eigen zonde, zegt Calvijn. Zo gaat dat toch? Zonde, smart, verdriet, leedwezen over de zonde. Zonde, haat, het haten van de zonde. Zonde, vlieden, vluchten van de zonde. Die zondares aan de voeten van de Heere Jezus. Dat is ook een voorbeeld uit de kanttekeningen bij de droefheid naar God. Ach, die heeft daar, als het ware, alles uitgeweend aan de voeten van de Heere Jezus. En die droefheid naar God, dat is eigenlijk een tranenbron die nooit opdroogt. Want er zijn altijd weer zonden die scheiding maken in het leven van Gods kinderen. En die zonden die maken bedroefd. En die droefheid naar God, die werkt dan toch weer een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. Gemeent, vooral als ik ga zien in de weg van de heiligmaking, dat ik nog zo ongelijkvormig ben aan het beeld van God. Ik zal het maar eenvoudig zeggen, dat ik nog zo weinig lijk op God en op Christus. En dat ik niet ben die ik voor God zou moeten zijn. Toegemeente, het is een onberouwelijke bekering, staat hier in de tekst. Het is een bekering zonder berouw. God krijgt er nooit berouw van, want dat werk wat hij begint, dat houdt hij in stand. En de zondaar krijgt er nooit berouw van, nooit spijt van. Niet meer het pad van de zonde lopen. Hoewel ze struikelen en vallen, maar toch onberouwelijk. En de droefheid der wereld. Hoe is het met de droefheid van de wereld? Komt dat ook uit in het leven? In de openbaring, ons tweede punt? Jazeker. Dat werkt geen bekering. Dat werkt uiteindelijk alleen maar de dood. Dat wordt zichtbaar in de zelfhandhaving. Ik blijf wie ik ben. Er komt geen inkeer. Hier wordt Kain genoemd. Na die erge zonde, nadat hij Abel doodde, zegt hij, ben ik mijns broeders hoeder? Ik hoef toch niet op mijn broer te passen? Hij komt niet tot de inkeer. Ongebrokenheid, niet buigen voor God, niet verbroken onder God. Kain zegt, mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven wordt. In de zondedienst, ik houd vast aan de zonde, geen afkeer van de zonde, alleen angst voor de straf. Kain is alleen maar bang dat iemand hem doodt. En verharding, gemeente. Die droefheid der wereld, die is in wereldse mensen. En als ik nu zo'n wereldsmens ben en een wereldsmens blijf, ook alvast ben ik een kerkmens. En er is in mijn hart niet die droefheid naar God. Dan wordt het uiteindelijk steeds dat die eeltkost op mijn hart dikker wordt. Zie maar aan Kain, hij ging uit van het aangezicht des Heren. En hij werd als het ware steeds harder. Toegemeente, het is of-of aan het einde van ons tweede punt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Wat is het? Wat komt er nu in jouw leven, in uw leven, in mijn leven openbaar? Iets van die zeven woorden? Iets van dat haten van de zonde, vluchten van de zonde, smart over de zonde, breken met de zonde, verlangen naar God. Zonder smart, zonder haat, zonder vlucht, die levenslange droefheid, die dagelijkse bekeer. Of zelfhandhaving, ongebrokenheid, zondedienst, verharding. Alleen maar alles hier zoeken. En niet gericht, mijn zielen doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Onderzoek het eens. Op reis naar de eeuwigheid. We gaan zingen uit Psalm 32, vers 3. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. Psalm 32, vers 3. tweeërlei droefheid in Korinthe. Verschil in oorsprong, verschil in openbaring, verschil in uiteinde. De droefheid naar God. Hoe eindigt dat? Werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Tot behoud, tot redding, tot verlossing, tot heil, tot heling. Gemeente, dat is het uiteinde van de droefheid naar God. God werpt neer om op te richten. God verdrukt om te vertroosten. Die ons vertroost, schrijft Paulus aan het begin van deze brief, in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God vertroost worden. God vernedert om te verhogen. En het doel is de zaligheid. En hier is dat zo bij tijden en straks volmaakt en eeuwig bij God. Want dat is toch de zaligheid. Wat is de zaligheid? Waar denk je aan als je het woordje zaligheid hoort, jongens en meisjes? Nou, zegt er iemand, dan denk ik aan de hemel. De hemel waar straks al Gods kinderen zullen zijn. Ja, dat is de zaligheid. En wat is nu de hemel? Dat is eeuwig bij God zijn. Dat is weer terug zijn bij God. Dat is weer in de gemeenschap met God, gemeente. En dat is de zaligheid. Al deze dingen zijn uit God. Daar is Paulus diep van doordrongen. Dat schrijft hij ook, hè? Al deze dingen zijn uit God. Hoofdstuk 5. En nu is dat begin van de droefheid naar God. En de openbaring van de droefheid naar God, de oorsprong en de openbaring en het uiteinde, allemaal uit God. De droefheid naar God. Lees nog een keer kanttekening 20, die van God komt, die Gode aangenaam is en de zondaar bij God brengt, want dat is de zaligheid. Brengen tot God. En daarom gaat de Heilige Geest in het leven van die mensen, het leven richten, het hart richten op de zaligmaker, op Jezus Christus. Want om hem gaat het toch. Hij is de enige weg tot God. Hij is de enige weg naar de zaligheid. Hoe kan een verloren schuldig mens weer bij God komen? Dat kan alleen door het werk van de Heer Jezus Christus. Dan gaat de Heilige Geest leren dat al dat ijveren en al die wraak over de zonde en dat verlangen en al die naarstigheid en al die dingen die we hebben genoemd, dat die niet uit jezelf kunnen voortkomen en dat dat geen grond voor de eeuwigheid is. Maar dan gaat de Heilige Geest het laten wegen op je hart. Er moet betaald worden door jezelf of door een ander. En God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En daarom moeten we aan die gerechtigheid volkomen betalen. Dan ga je zien dat dat niet kan door jezelf. Het is niet alleen dit kwaad dat roept ons om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Ik ben zelfs van de buik af aan een overtreder. En zo brengt de Heilige Geest naar de toepassing van dat werk van Jezus, de zaligmaker. Want het is groot als ik iets van die zaligmaker heb gezien. Maar het is groter als dat werk van die zaligmaker ook in mijn hart en leven is toegepast. En ik het weten mag een grond te hebben voor God, in het werk van Christus, Gods Zoon. Zie daar naar uit, wees daarmee bezig, om dat bij God vandaan nu ook te mogen weten. Want Hij is de enige weg die de zondaar brengt bij God tot zaligheid. Om het leven van jezelf te verliezen en dat leven in een ander in Christus te mogen vinden, de behouder, de verlosser, zaligmaker, de heiland, Jezus Christus, die de zaligheid verdiend heeft in de weg van droefheid. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, Gethsemane, die de zaligheid toepast. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Opdat de treurigen Sions beschikt worden, sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Dan ontvangt die verloren zoon de kus van de vader. Dan verkrijgt die zondares aan Jezus voeten de vrede, de zaligheid, nu en straks. En de droefheid der wereld werkt de dood, staat hier. Daar loopt het nu op uit. De droefheid van de wereld loopt uit op de dood. Dat begint toch hier beneden, dat eindigt beneden in de dood. Dat is een ontzaglijke woord, hè? En bij het woordje dood, daar moeten we denken aan de geestelijke dood, de scheiding van God en zijn gemeenschap. En de tijdelijke dood, de scheiding tussen onze ziel en ons lichaam bij ons sterven. De eeuwige dood, dat is die eeuwige scheiding met God in de buitenste duisternis. Gemeente, die droefheid brengt niet bij God, maar die voert weg van God. Kain, we lezen niet meer dat hij terugkwam en hij had nog terug kunnen komen. En Agab, hij stierf in zijn zonde, was hij maar tot één keer gekomen. En Judas ging naar zijn eigen plaats. O, had hij maar om vergeving gesmeekt. Bedenk, gemeente, ga niet door. Want de droefheid der wereld, al dat bekommerd zijn alleen maar over nu, zonder ooit aan die hogere zaken te denken, zonder Gods werk in ons hart, eindigt in de dood. Gemeente, er is tweeërlei droefheid. Er is droefheid naar God en er is droefheid van de wereld. Gemeente, vanmiddag ging het op het scherp van de snede. Zalig, rampzalig. Behouden, verloren. Leven, dood. Dat is u voorgesteld. Kies dan het leven, opdat gij leeft. Gij en uw zaad. Het is nu nog de welaangename tijd. Zoek dan de Heere. Want die droefheid naar God is nu nog te krijgen. Bij God vandaan. En wat een bemoediging voor al die bedroefden. Voor die treurigen Sions. Het is God, zegt Paulus, die de nederigen vertroost. Vers 6. De dagen van uw zuchting zullen een einde nemen. En dan zal uw weeklacht en geschrei worden veranderd in een blijde rij. Amen.